Leuk dat je luistert naar Brandstof, de podcast. Soms is het leven gewoon even ruk. Toch doen we met z'n allen pogingen om het tegendeel te bewijzen.
Dit doen we door weg te blijven van vervelende gevoelens en gedachten die ons ongemakkelijk laten voelen. In deze podcast zoeken we juist die onderwerpen op die we normaal ontwijken om zo te groeien als mens.
Seizoen 3,
aflevering nummer 1.
Ja.
Goed dat je er weer bent.
Leuk dat je luistert.
Ja, en bij de aftrap van een nieuw seizoen, voordat we vooruit gaan blikken en gaan, Annemijn en ik allemaal gaan bedenken wat we allemaal nog willen, hoort natuurlijk ook een stukje bezinning en
reflectie.
En daar zijn wij super goed in. Mm-hmm. Soms ook zo goed dat het lijkt alsof we dat alleen maar doen, terwijl humor en relativeren en de luchtigheid een heel groot onderdeel van ons leven is. En ook van onze vriendschap.
Zeker, absoluut.
Wij kunnen knettergek zijn en heel veel lachen.
Ja.
En daarom dachten wij...
Het moment waarop we elkaar ontmoeten was ook hilarisch. Met een minionballon, allebei dronken in Vietnam.
Ik dacht, that's my girl.
Dus neem ons vooral niet te serieus. En daarom wilden we ook aftrappen met deze aflevering. Met niemand minder dan Peter Pannenkoek. Nou, vandaag gaan we het dus hebben over de kracht van relativeren. Humor als medicijn. Kijk, een leven zonder narigheid bestaat niet. De vraag hoe we dienen om te gaan met pijn houdt menig religieus, spiritueel en wetenschappelijk denker bezig. Wij deden een duit in het zakje en namen eerder al een aflevering op over omgaan met tegenslagen. Door een ander perspectief aan te nemen en in te zien dat alles relatief is, verdwijnt een probleem als sneeuw voor de zon. Maar voordat je direct naar een zelfhulpboek grijpt, nog een podcast luistert of kribbig stelt dat jouw leven echt kut is en er niks te relativeren valt, bedenk je dan dat je iedere keer wanneer je lacht om een grap deze kunst aan het beoefenen bent.
Hierover gaan we dus in gesprek met Peter Pannenkoek. Je kent hem vast, maar we vonden het wel zo chic om Peter ook een mooie aankondiging te geven. Peter is inmiddels een van de meest populaire cabaretiers van Nederland. Bekend van De Wereld Draait Door, Dit Was Het Nieuws en van zijn eigen shows. Dit jaar zal hij voor het eerst de oudejaarsconferentie op zich nemen. Super cool. Zijn signature is donkere, harde humor die als rode draad door zijn werk loopt. Ik haat het om de wereld alleen maar mooier te maken. Aldus Peter zelf.
Ja, goedemiddag.
Goedemiddag. Leuk dat je er bent.
Thanks, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Ja, we hadden het er nog over. Het moet wel heel slecht gaan met je carrière dat je bij ons aanschuift nu.
Ja, dat klopt. dit is het dieptepunt van mijn carrière. Nee, ja, dus jullie waren heel volhardend. En jullie zijn helemaal enthousiast, dus dan vind ik het
steekt aan.
Leuk, maar het klopt dat in de lockdown ik meer podcasts doe. Ook om een beetje het huis uit te kunnen. En ik vind het ook wel een van de grote gemissen in deze tijd, dat je onbekende mensen ontmoet.
Ja, ja, zeker.
Dit is ook mijn manier om onbekende mensen een beetje te spreken.
Ja, ja.
Dat ik heb het ook uitgesproken, maar Dit Was Het Nieuws. En dan kreeg ik onmiddellijk allemaal berichten van mensen. Heb ik ook, laten we gaan meeten. Maar zo bedoel ik het ook weer niet. Ik vind het gewoon fijn. Weet je, wat ik mis in de kroeg.
Ja.
Dat je iemand onbekend. Oh, super saai. Ik ben weg. Ja. Hop, nieuw onbekend. Dat je mee kan hoppen. Ja. Et cetera.
Ja. Heel leuk. Ja, of dat je...
Dus ik ben verband tussen jullie twee te gaan hoppen.
Ja, precies. Oh ja.
Als de een saai is, schiet ik naar de ander.
Ja, precies.
Herkenbaar.
Heel herkenbaar.
Oké. Okay. Hey, deze, om even de materie in te duiken.
Ja.
Humor. We hadden het er van tevoren al eventjes over. En we quoten jou natuurlijk al. Hè, van ik haat het om de wereld alleen maar mooier te maken.
Waar heb ik dat gezegd?
Ik heb het uit een interview. Ik kan het straks voor je opzoeken.
Ik word zo vaak geconfronteerd met mijn eigen citaten. ik ben altijd mezelf aan het verklaren.
Shit, waarom heb ik dat gezegd?
Ja, ik heb mezelf echt geen idee.
Maar klopt het nog wel of niet?
Het citaat was...
Ik haat het om de wereld alleen maar mooier te maken.
Nou ja, het klopt. Ik denk als ik mezelf dus nu moet verklaren. Wat ik bedoel is, in principe vind ik het hartstikke fijn om de wereld mooier te maken. Alleen ik denk dat ik een ander pad bewandel daar naartoe. Of tenminste een ander idee heb hoe je daar naartoe moet. Ik denk dat je moet de wereld echter maken. Hmm. En ik hou er heel erg van om... Ik kan heel veel schoonheid vinden in het feit dat we allemaal matige mensen zijn.
Hmm.
Dus ik hou niet, daar hou ik niet zo van. Op een gegeven moment, ik ben een beetje tegenovergesteld van alle mensen deugen. Hmm. Ik denk dat we allemaal een klein beetje niet deugen. En dat is oké. Laten we daar eens rust in vinden.
Ja.
Het is natuurlijk altijd vaak voor de lichaam op Instagram. Alles is zo mooi. Iedereen wordt onzeker. Maar ik vind dat we dat ook vaak emotioneel doen. Oh, alsof iedereen goed is. Nee, we hebben allemaal donkere, duistere gedachtes. En daar is niks mis mee, zolang je daar niet naar handelt.
Ja. Ja.
Maar ik denk dat op die manier de wereld mooier wordt.
Ja.
Ik denk ook eigenlijk dat is voor mij... de essentie van kunst. Het moment dat je in de zaal zit, wat je heel soms hebt bij een mooie voorstelling, dat iemand iets zegt, denkt, oh godzijdank, ik ben niet alleen.
Ja.
Las Micha Wertheim, die zei laatst, vond ik heel mooi, verbonden in eenzaamheid.
Ja.
Dat is wat kunst kan doen.
Ja, ja, heel mooi.
Ja. Ja, zeker. Nou, wij zijn daar ook groot voorstanders van. Juist daarom willen we het ook over dit soort onderwerpen hebben. Hè? Van, het is niet alleen maar bliss en grateful en weet ik veel wat. Wat je wel eens op Instagram voorbij ziet komen met al die hashtags.
Ja.
Maar meer van, ja, het leven is ook soms gewoon kut. En dus mensen hebben gewoon aspecten van zichzelf die je niet zo snel laat zien. Of die je wegduwt van jezelf. Dus super mooi om daar zo naartoe te kijken. Inderdaad, laten we het wat echter maken in plaats van doen alsof het allemaal maar één sprookje is.
Ja. En humor is natuurlijk een mooie manier om daarnaar te kijken.
Ja.
Om naar die donkere dingen ook te kijken en dat aan het licht te brengen.
Ja, het is een handig glijmiddel.
Ja.
Om het aan de mensen. Maar ik denk überhaupt dat humor, ik noem humor wel eens mijn religie. En dat meen ik eigenlijk wel, dat we zijn als mens volgens mij allemaal op zoek naar mechanismes om om te gaan met de nutteloosheid van het bestaan.
Yeah.
En dat bedoel ik totaal niet depressief. Maar als je hebt soms een avond dat je even diep nadenkt over het leven, wat het leven is. De zandkorrel. We zijn nu al een zandkorrel met hoeveel mensen we nu op aarde zijn. En dat is nog in dit moment van tijd wat een zandkorrel is. En op een aarde die een zandkorrel is in het uitdijend heelal. Mm. Iemand als Barack Obama, misschien een van de grotere mensen in onze tijd, over 1000 jaar zullen ze niet meer over hem leren. Dat is ook een zandkorrel. Dus als je zo diep gaat nadenken, dan besef je het leven is, wat
nietig.
We aan het doen zijn, totaal nutteloos. Ja. Eigenlijk echt van opstaan tot slapen. En nogmaals, ik kan hier met heel veel vrolijkheid over nadenken. Dus je moet een manier vinden om te gaan met die nutteloosheid.
Ja.
Nou, dat is vele eeuwen lang en voor sommige mensen nog steeds religie.
Ja.
Dat geeft een verklaring. En voor mij is humor een manier oprecht om gewoon, heb het leuk een
om
beetje.
Om te relativeren.
En lachen een beetje om.
Ja. Ja, mooi.
Ja, super mooi.
En heel herkenbaar.
Ja,
bedankt. Nee, en heel herkenbaar. Hoewel wij dus, Annemijn en ik, een beetje van allebei hebben.
Ja, vertel.
Nou ja, wij zijn ook wel van de diepere betekenis zien in het leven en de dingen. En
maar vervolgens onszelf ook weer kaart uitlachen. Omdat we het soms zo serieus kunnen nemen, weet je wel.
En waar zijn jullie op gestuit?
Op wat bedoel je?
Wat de diepere betekenis is van het leven.
Nou ja, echt op van alles eigenlijk. We hadden het er net nog over, dat daar hebben we ook een aflevering over opgenomen, dat open-minded blijven zo belangrijk is, weet je wel. Als je heel erg gaat vasthouden aan iets, want een religie, dan ga je heel erg vasthouden eigenlijk aan een bepaalde waarheid. Terwijl, als je dat niet meer kan relativeren, dan blijf je wel heel erg in je eigen hokje zitten, om maar even zo te zeggen. Dus wij, als ik voor mezelf spreek, dan vind ik het juist heel leuk om met andere mensen hierover te praten, hoe andere mensen erover denken. Want en het verbindt. En je blijft niet zo vastzitten in een eigen overtuiging.
Mm-hmm.
Maar wij hebben ook wel allebei dat we als diepere onderlaag voelen van, ja, maar we zijn hier ook om te leren en om bewuster te worden. Dat is onze religie.
Ja.
Ja.
Gecombineerd met, maar het leven moet ook gewoon leuk. En ik noem maar wat, op een festival en een feestje en een grapje.
Maar ik vind dat een heel goed doel.
Ja.
Maar het is niet een diepere betekenis aan het leven. Het is gewoon, je stelt jezelf tot doel, laat ik het maximale uit mijn tijd halen.
Ja, alleen ik denk de diepere betekenis die ik er dan aangeef is wel van, oh, maar de ziel is niet eindig en we leren hier.
Ja, dat zo sta ik ook erg in.
Denk je bedoel je met ziel dat je sterft en je komt ook weer terug?
Ja.
Die ziel gaat weer een beetje mee naar een volgend lichaam?
Ja. Ja.
Oké, en in welk lichaam ben je nu? Ik weet hoe concreet je hierin gelooft.
Ja, dat is al een rode draad door mijn leven en bij Annemijn ook wel.
Ja, maar dat is ook wel pas sinds een paar jaar. Maar het is wel, ik geloof wel, nou ja, ik weet niet of je het reïncarnatie wil noemen. Maar ik geloof wel dat onze ziel het lichaam verlaat en vervolgens weer in een nieuw lichaam komt. Om maar even zo te zeggen, om elke keer weer te leren.
En hebben jullie dat wel eens uitgezocht? Dan, je hebt mensen die zeggen, ik weet, Albert Verlinde heb ik ooit horen zeggen dat hij als Joods jongetje in een vorig leven is vergast in een kamp.
Mm.
Wat ik altijd grappig vond, dat Albert Verlinde dat moest zeggen. hebben jullie het ook zo, dat bedoel ik met concreet.
Oh nee.
Dat was uitge.
Nee.
Kijk, omdat je dat voelt.
Nou, ik heb niet echt dat ik nu nog een vorig leven kan herinneren.
Okay, nee, precies.
Nee, nee.
Okay. Maar ik heb wel een soort van onderbuikgevoel dat dat is wat het is. Dus dat kan ik niet zo goed uitleggen in woorden. Maar dat is ja, een bepaald gevoel dat ik heb. Ja.
Okay. Misschien ben ik wel helemaal nieuw dat ik daarom niks voel. Dit is gewoon dit is mijn eerste run edit.
Nee, maar ik denk dat het voor iedereen anders is. En daar hadden we het in de vorige aflevering ook over. Dat de betekenis die je geeft aan het leven is heel persoonlijk. Mm-hmm. Want voor de ene is een Bourgondisch leven en vooral heel veel plezier halen. Dat kan ook een betekenisvol leven zijn. Dan geef je er ook, dat is ook een vorm van religie. Van ik ben hier, ik leef maar één keer en ik moet het maximale eruit halen. Dan stuurt dat je leven.
Ja, dus uiteindelijk mijn levensfilosofie is momenteel, dat kan natuurlijk allemaal nog veranderen, speel kiet in het leven.
Ja.
Dus probeer kiet te spelen bedoel ik, bezorg evenveel mensen liefde als je ze kwetst. dit klinkt als een hele minimale, maar dat is ook, het is een minimaal, vind ik, speel minimaal kiet. In principe wil je gewoon de plus, dat je meer mensen liefde hebt gegeven dan mensen pijn hebt gedaan. Mm-hmm. Maar als nou eens iedereen op deze aardbol voor kiet spelen gaat, heb je
komen een heel eind.
Een heel eind. Heb je, en als iedereen dan nog even een plus 0,1 alleen doet, heb je een prachtige wereld.
Nou, zeker.
Probeer dat nou eens te
maar hoe doe je dat dan?
Nou ja, gewoon dus probeer. Kijk, in principe gaat het erom, probeer aardig te zijn voor mensen. Maar ik vind het naïef om te denken dat je kwetst mensen ook. Je kwetst mensen eerst gewoon bewust, maar ook gewoon onbewust. Ik kan hier naartoe omdat ik haast heb. Tenminste, ik fiets altijd bijna door rood als ik de kans zie. Kan ik net iemand op een rem laten drukken die net een procent zagrijn extra geven. Die gaat naar zijn werk, die scheldt er iemand uit. Die geeft die ander 5%. Dat is natuurlijk, dingen kunnen heel mooi. Ik weet niet hoe dat heet, zo. Als domino-stenen vallen. Precies, maar ook heel negatief.
Ja. Ja.
Dus je hebt totaal niet door de hoeveelheid kwetsingen die je eigenlijk doet op een dag of in het leven.
Maar gaat het dan niet uiteindelijk ook om de intentie?
Nee, ik vind het niet, omdat het boeit me niet zo. Tenminste, als je het met een nare intentie doet, is het nog slechter.
Nee, maar ik bedoel, dus als je een goede intentie hebt en je kwetst dan nog iemand, ja.
Jammer. Ja, maar er is nog steeds iemand gekwetst. Dan is er nog steeds een procentueel verdriet in de wereld erbij gekomen. Soms kan je uit elkaar gaan, omdat het veel beter is voor alle twee. En zeker voor jezelf. Betekent niet dat die ander intens veel verdriet heeft. Nee. Dus zo moet je dat een beetje afwegen in het leven.
Ja.
En in ieder geval minimaal voor kiet gaan.
En als ik dan terug even pak op jouw humor. Vrij lekker donker. Ik hou daar echt heel erg van.
Gelukkig.
Ja, love it. Want het is humor. Het is een grapje. Maar andere mensen die hebben dat niet. Sommige mensen. Laat ik niet andere mensen zeggen. Ja. Want er zijn meer mensen die jou leuk vinden. Maar er zijn mensen die zich soms gekwetst voelen.
Zeker.
Dus ja, hoe zit het daar dan mee?
Nou, dat ik wel als ik in theater komen mensen voor mij. Dus daar heb ik sowieso het geluk dat niet zo snel gebeurt. Maar laten we zeggen, als mijn materiaal op televisie komt. Ik heb wel nog het idee dat meer mensen niet gekwetst zijn als wel gekwetst.
Dus de balans is nog goed?
De balans is nog goed, ja.
Ja. Zou je als het
dat is wel een hele goede vraag. Want ik heb nooit nagedacht over die kant. Hoeveel procent ik daarmee veroorzaak.
Ja, maar ja, dat weet je dus niet.
Nou ja, wat je wel doet, is je
maar
zet mensen aan het denken.
Maar dat is een goed voorbeeld van alles wat je doet in je leven. Zal mensen dus ook kwetsen.
Ja,
dus
maar ja, je kan
dat gewoon met elke actie die je onderneemt. Geldt eigenlijk ook als je een product koopt of weet ik veel wat.
Ja.
Dat is eigenlijk ook wel een goed ding. Een product die je koopt, ergens in dat proces zijn er waarschijnlijk ook mensen onderdrukt en mensen onderbetaald.
Wij hadden het net over make-up, is het op dieren getest? Letterlijk voordat jij kwam. Ja. Daar denk ik dan soms over na, want als je er niet over nadenkt, ja, dat gaat dan over dieren, maar toch. Dan ja, dat is eigenlijk best wel erg.
Ja.
Ja, dat is gewoon hetzelfde. Als je daar met z'n allen niet over nadenkt, dan hou je het natuurlijk ook in stand.
Hmm.
Ja.
Ja, dat is vreselijk. Ja.
Dus eigenlijk moet je gewoon heel veel goeds doen om een beetje fatsoenlijk te kunnen
compenseren.
Leven.
Ja, dus jij pleit voor compensatie.
Ja, ja. Dus dat denk ik nu op een goed woord. Ja, het is een soort compensatie, CO2, maar dan met liefde.
Ja, oké. Okay. Mooi, heel mooi.
Heel mooi.
Hey, want jij bent geen voorstander van zelfhulpboeken.
Nee, ja, het was toen jullie me vroegen voor de podcast. Zei ik weet niet of jullie de goede persoon hebben. Want ik ging toen een beetje jullie googlen. Want ik ben, ik ben niet van die tak.
Nee, waarom?
Nee. Het eerste gezegd hebben dat ik het supergoed vind als mensen zichzelf willen ontwikkelen, willen groeien. En dat ik ook absoluut van overtuigd ben dat zelfhulpboeken daar heel erg bij kunnen helpen. Het enige waar ik een probleem mee heb, en dat, ik weet niet hoe lang dat nu aan de gang is. Ik vind het een industrie geworden. En daar heb ik moeite mee. Ik heb moeite. Ik zie op Instagram sommige mensen die ook dat die heel erg van dit zijn, van de zelfontwikkeling. Die zie ik elke week een ander zelfhulpboek aanraden. En dit heeft me geholpen. En ik ben nu hier mee bezig. En dan denk ik, zie je niet in wat het probleem is? Dit is je probleem. Groei is je verslaving geworden. Mm. In plaats dat het gewoon een onderdeel is van je leven, ja. Is dit nu
je wilt waar, een doel.
Hiervoor had je, weet ik, dit gaat over een persoon, maar bijvoorbeeld hiervoor was je of verslaafd aan alcohol, of had je andere problemen, of verslaafd aan relatie. En nu is je ding geworden, groei. En elke week heb je een nieuw probleem. En ach, dit is lastig. En ook dat hele gelul van dingen uit een taboe trekken. Hmm. Ik vind het super als iemand iets heeft meegemaakt en die praat erover en die helpt de anderen mee. Maar ik wantrouw gewoon de industrie. Sommige mensen zie ik de hele tijd, laat het hier eens over hebben. Dit is belangrijk. Hmm. Dus ik denk, dat is zo, maar ik niet door jou, want ik vertrouw het niet. Ja. Ik kan niet elke week een nieuw ding hebben. En dus ik vind het ook wel leuk om misschien dit, want sommige luisteraars, hoop ik, zijn met me eens, maar sommige niet. Ja. Maar dacht van, is het, ja, ik geloof altijd wel van confrontatie. Dus laat ik dan. Ik zie ook mensen op Instagram. Soms heb ik het gevoel, en nogmaals, er zit de deugen ook heel veel. Ik vind het soms een prostituering van onzekerheid. Dat ik wantrouw ik vind het die gespeelde onzekerheid. Ik ben hier onzeker over. Ja. En dan wordt er een retraite van €1500 aangeraden. Want dat gaat je helpen voor €1500 voor 2 dagen. Is dat een Frans woord voor je in je reet laten neuken? Wat is dat voor belachelijk? Ja, maar dat is de industrie. En daar walg ik van.
Ja, het is echt heel grappig eigenlijk dat je dat zegt. Want nu ik erover nadenk, is dat inderdaad wel echt heel erg. Zeker op social media, Instagram vooral, denk ik. Dat mensen inderdaad het een na het andere boek krijg je om je oren geslingerd. Ja. En het is alleen maar werk aan jezelf. En als ik heel eerlijk ben, heb ik die verslaving misschien wel ergens. Dat ik altijd wel wil blijven groeien. Maar het moet inderdaad wel echt komen vanuit een soort van intrinsieke motivatie die gewoon onderdeel is van het leven.
Precies, ik vind het super mooi. Groei moet je absoluut doen. Alleen volgens mij, je groeit normaal door ervaringen.
Ja.
Je kan niet tegen het groeien. Het is, je hebt in een jaar, als je in het jaar 2 groeimomenten hebt, is dat superveel. Ja. Je staat soms even 2 jaar stil. Maar soms heb je die 2 jaar stilstand juist nodig voor een, volgens mij, voor een echt groeimoment. Ja. Niet dat opgezochte.
Mm, helemaal mee eens.
En,
ja.
En dan, maar tegelijkertijd vind ik het ook heel tof als mensen lezen om hun zichzelf te voeden. Als het maar met die blik doen. Als gewoon, ik zit bij Comedy Train, dat is een collectief van comedians. En wij evalueren naar elk optreden. Dat is best wel heftig. Elk comedy optreden, zeker in het begin, dan zit je met je idolen, Theo Maas, Hans Theeuwen, et cetera, dan aan een tafeltje in het Hilton backstage. En dan wordt er keihard, zeker in die tijd, geëvalueerd. Dan moet iedereen wat over je zeggen.
Mm. Een soort roast.
Ja, nou, maar wel gewoon wel uit een goed hart. Yeah. Dat is roost ook. Alleen ik kwam er wel achter dat alle kritiek die je krijgt heeft vaak te maken met degene die het geeft. Dus leer plukken van kritiek. Dat betekent niet dat je doof moet zijn en denken dat je het beter weet. Alleen je kan, dan heb ik 5 comedians over me heen gehad. Als ik alle adviezen staan eigenlijk haaks op elkaar uiteindelijk. Mm. Maar het is altijd, iemand geeft kritiek. Dat doe ik zelf ook bij jongere mensen. Met dingen waar ik vaak zelf mee bezig ben. Het gaat meer over mijn ontwikkeling dan over hun ontwikkeling.
Zo grappig, want jij, Rome, jij hebt toch ook wel eens gezegd als coach, dat als je mensen aan het coachen bent, dat je dan eigenlijk ook indirect jezelf coacht.
Ik heb het altijd tegen mezelf. Dus iemand triggert iets in mij, omdat het universele dingen zijn waar mensen tegenaan lopen. En dan stel ik daar vragen over, ik zeg iets over. Maar ik heb het vooral ook tegen mezelf.
Ja.
Dus dat doen die mensen eigenlijk ook. Ze hebben het eigenlijk uiteindelijk tegen zichzelf misschien wel. Want daar komt het advies misschien
zeker,
wel vandaan.
Zeker, ja, absoluut.
Ja.
Ja. Interesting. Maar,
dus dat is de zelfhulpboek mania.
Maar als het dan gaat over verslaving.
Ja.
Ik kan me wel voorstellen, mensen die uiteindelijk op het podium staan en grappen maken, dat dat ook een verslaving kan zijn. He, dus de identificatie die je met iets kan hebben. Dus bijvoorbeeld voor Annemijn en ik is dat misschien, we helpen mensen met bewust worden. Maar voor jou is dat misschien met, ik ben grappig.
Zeker, ja. Het is voor mij de adrenaline die het losmaakt als je het puur lichamelijk bekijkt van optreden. Het is bewezen dat als mensen voor een grote groep moeten praten, je hebt dat fight or flight systeem. En ook al vind ik optreden superleuk en ben ik er bekwaam in geworden, ik ben 100% van overtuigd dat ik dat nog steeds elk optreden voel. ergens. Een soort gekke, niet letterlijk dat ik het voel, maar een soort doodseks in mijn lichaam. Dus die adrenaline die loskomt. Daaraan zijn we allemaal zwaar verslaafd. Ik vind het ook geen toeval dat zoveel artiesten ook verslaafd zijn aan drank en drugs. Omdat voor mij wat ze aan het doen zijn, is zoeken naar de high van het optreden. Want die is groter. Ik bedoel, ik heb veel drugs geprobeerd. Die is groter dan welke drugs dan ook.
Kan het niet evenaren.
Nee. Dus nee. Of ze gebruiken het er ook bijvoorbeeld om na een optreden het te temperen.
Ja,
het weer te laten zijn. Ik ben altijd op zoek naar een 24 uur sportschool. Ik zou heel graag willen sporten na een voorstelling.
Oh, ja.
Om de adrenaline eruit te zweten.
Ja, want anders s'nachts dan slaap je niet.
Ik slaap pas om 4 uur, 5 uur. En ik voel gewoon... Ik sport heel veel, elke dag. Maar ik voel dat het goed is om dat heerlijke adrenaline wat is. Maar ik voel het residu ervan, of zo, dat moet op een gegeven moment je lichaam uit, heb ik het idee. Dat gaat gewoon, dat maakt je spieren stijf.
Ja. Dus zou je dan niet zeggen dat je gehecht bent aan het grappig zijn?
Zeker wel. Het is een gevaarlijk groot onderdeel van mijn identiteit geworden, waar je op moet letten. Het gevaar is überhaupt... Ja. Op een gegeven moment ontwikkelt een podiumpersoonlijkheid. Dat houdt in, je hebt een karakter op het podium. Die kan heel erg op je lijken. Maar het kan... Hans Steeuwen is natuurlijk een veel vreemder podiumpersoonlijkheid dan hij in het echt is. Al zijn er zeker overeenkomsten. Ja. Ik lijk iets meer. Maar ik vergroot ik dingen uit. Ik ben niet... Hoe ik 1,5 uur in theater ben ik niet in het echte leven.
Nee.
En het gevaar is dat... Op een gegeven moment heb je die podiumpersoonlijkheid gevonden. Ze zeggen dat tussen de 5 en 10 jaar duurt van spelen. Dat bevalt zo goed, want daarvoor wordt gejuicht, wordt op gelachen. Ja. Dat je dat ook buiten het podium gaat doen.
Ja, dan denk je dit werkt. Dus,
en daar moet je heel erg op letten. Ja. Jochem Meijer is een goed voorbeeld. Die is anders naast het podium. Soms kan het ook druk, maar die is, maar stel je nou voor dat hij op een gegeven moment besluit... ik blijf dat doen... Dan is hij kapot. Helemaal kapot.
Ja.
Maar daar moet je wel een beetje op letten.
Dus het is een soort rol eigenlijk die je instapt. Ja.
En het gevaar is dat je... Er zijn collega's in geschiedenis geweest... die rol ook te veel buiten zijn gespeeld.
Ja, dus die blijven de show doorvoeren overal.
Ja, en dan raak je een beetje verwilderd van van je essentie.
Ja. Nou ja, maar ik herken dat zelf ook wel hoor. Dat toen ik uiteindelijk dit werk ben gaan doen als coach en dan de podcast erbij en mijn Instagram en zo, dat ineens dat ik merkte van oeh, ik moet dat wel in de gaten houden, want ik ga dit iets te nice vinden. Dus van, ik heb altijd wel alle antwoorden, terwijl soms heb ik ook gewoon echt geen idee. En dat kunnen toegeven en soms ook zeggen van ja, ik weet het niet, maakt het ook wat
menselijker
en menselijker.
Ja. En ik vond waar ik eigenlijk al te diep ben, maar ik weet niet zo goed hoe ik eruit kom. En het klinkt wel zwaar, terwijl ik vind het stiekem ook hartstikke lekker. Ik gebruik humor ook heel erg als schild. Ik kan situaties meemaken die naar zijn of verdrietig. En ik merk dat de afgelopen jaren kan ik binnen een minuut denken... er zit wel comedy in. Godzijdank. Dus heb ik onmiddellijk de situatie... Oh, chill. In ieder geval ga ik hier een goed comedy stuk over schrijven.
Ja, maar dat is op zich niet erg, toch?
Fijn, maar je moet ook even het moment aangaan.
Even die emotie voelen.
Precies.
Ja, want anders denken, stop je het weg eigenlijk.
Ik ben onmiddellijk eigenlijk met een derde oog aan het analyseren.
Ja.
Hoe ga ik dit gebruiken voor mijn werk?
Ja, zelfs als dat we iets zouden meemaken en dan zo van... dat is wel leuk voor de podcast.
Exact. En dat je het helemaal niet doorleeft.
Nee.
Of ik ga je wel van groeien. Dat je onmiddellijk dat denkt, ja.
Nou, maar dat is grappig dat je dit zegt. Want wij hebben het laatst gehad over relativeren. En wat ik heel vaak zie bij mensen is dat ze relativeren gebruiken als... eigenlijk om ergens omheen te omzeilen, zeg maar. Dus iets gebeurt, iets kuts.
Ja.
Dan ga je vanuit je mind denken... oh ja, maar... kan een leuke grap zijn, leuk voor de podcast... of ik groei hier enorm van. Terwijl je dus over die emotie heen stapt... en dan denk je, ik ben echt supergoed te relativeren. En in je zitten al die emoties... en heb je het helemaal niet aangekeken.
Ja, exact.
Dat is het, denk ik.
Aan de andere kant, bijvoorbeeld als je het even hebt... over iets zwaars, bijvoorbeeld er gaat iemand dood... en je bent met de familie bij elkaar. En ik heb het onlangs nog meegemaakt... bijvoorbeeld mijn zusje Koos... die kan echt gewoon... eigenlijk op momenten dat het eigenlijk allemaal heel zwaar is en zo... kan zij grappen maken waardoor iedereen een soort van heeft... oh ja, weet je wel, laten we het even relativeren. En ik denk dat is ook wel weer een andere kant daarvan. Dat je het dan niet per se wegstopt. Maar soms kan je zo erg in die zwaarte gaan zitten. Dat een grap juist het heel erg kan verlichten of zo.
Ik ben helemaal met je. Kijk, humor is nogmaals religie. Humor is een medicijn voor het leven. Niks is mooier Niks is een mooiere functie van humor dan de luchtbel doorprikken. Gewoon lucht geven in een situatie.
Ja.
Ik heb ook doden meegemaakt. En ik haal het juist ook vaak aan als voorbeeld. Er is niks lekkerder dan je hebt een week gerouwd. Het lichaam is opgebaard. Je bent in het huis geweest. Na een week heb je de begrafenis. Ergens op die begrafenis, vaak bij de kern van de familie, ontstaat er de slappe lach. Ergens die dag, want je bent emotioneel zo op van die week. En er staat op een totaal moment dat hij eigenlijk helemaal niet mag of hoort, krijg je met z'n allen ontzettend slappe lach.
Ja.
En dat vind ik het allermooiste aan humor.
Ja, en dat het er ook mag zijn. Hè?
Zeker, maar waar we het ook over hebben is, het probleem is, op het moment dat je te horen krijgt, diegene is dood, om dan te denken, oké, comedy. Daar zit het gevaar. Na een week is het prachtig.
Ja.
Maar dat is, als we het hebben over waarom ik van harde humor haal.
Ja.
Dit is letterlijk de begrafenis. Daarom hou ik van die stijl. Ja. Ik vind schoonheid van het leven, of misschien kunst, maar ik vind dat zo grotesk klinken.
Mm-hmm.
Als je zou zeggen, teken een hoopvolle wereld. Schilder een hoopvolle wereld. Dan kan je ervoor kiezen om à la Van Gogh een prachtig veld van bloemen te tekenen. Van kijk, dit is de schoonheid van de wereld.
Mm-hmm.
Wat ik persoonlijk, en dat is puur smaak, wat ik mooier vind, wat voor mij meer symbool staat voor hoop, is een schilderij maken van een massagraf, waar één roos uit groeit.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Dat vind ik hoop symboliseren. En dat vind ik mooier dan, dus als het hebben over de wereld mooi maken hier. Alleen maar mooi, alleen maar kleuren. Nee, het is juist in het donker, in het nare, die één rode roos.
Ja, waar het licht doorheen komt.
Ja.
Ja.
Heb jij ook een idee, misschien heb je daar nooit over nagedacht, maar hoe dat bij jou zo is ontstaan? Want de meeste mensen, in ieder geval heel veel mensen die ik ken, die zouden de bloemen kleuren. Is daar iets in te herleiden in jouw leven dat je denkt, oh, volgens mij komt het hier vandaan?
Ik denk de eerste, humor is natuurlijk ook gewoon aanleggen wat voor humor je leuk vindt. Dus dat zou ook zeker gewoon in je DNA kunnen zitten. Maar ik heb wel een vermoeden dat je hoe meer de dieptes je kent van het leven, en dan wil ik niemand tekort doen. Kijk, elk leven heeft diepte. Voor één iemand kan het zijn, die heeft alleen zijn hamster verloren. En dat is voor diegene een even diep dal als iemand die haar moeder heeft verloren.
Mm-hmm.
Maar ik geloof dus, je komt op een bepaald level qua dieptes met doden meemaken. Ik denk dat daar vaak wel die humor ontstaat. Bijvoorbeeld, ik ben mijn vader verloren en het valt me op dat ik ben met heel veel mensen bevriend. Wiens vader, die zijn ook hun vader verloren. Terwijl het is nooit bij mij in de eerste 10 vragen in de kroeg een vraag. Van hé, ben jij je vader ook verloren? Maar daar ben ik mee bevriend geraakt, geklikt qua humor. En later kwam ik erachter, die is ook zijn vader verloren. Dus dat betekent dat je eenzelfde soort humor blijkbaar hebt. Een soort hardheid. En ik herken het wel bij mensen vaak. Nou, die mensen zijn verloren, of zelf kanker hebben gehad, of de erge dingen meegemaakt. Die zijn vaak wel goed in de harde humor.
Ja. Die nemen het misschien allemaal wat minder serieus, omdat ze de diepte kennen van wat er gebeurd is.
Ja, vaak als ik klachten krijg, boze mails. Bijvoorbeeld, ik maak veel grappen over kanker. Mijn vader is overleden aan kanker. Vind ik een interessant onderwerp, ook omdat er zoveel pijn ligt. En ik krijg zo nu en dan mails van mensen die vinden dat je geen grappen over kanker mag maken. Maar dat zijn bijna altijd mensen. En die hebben een oom van een vriend verloren. Terwijl alle mensen die ik ken, die kanker hebben gehad, of iemand kennen die het heeft gehad of daarin is overleden, vinden het vaak heerlijk. Kankerpatiënten zelf hebben vaak hele harde humor. Die noemen dat tumorhumor. Ja. Gewoon juist in het proces dat ze daar zitten en een chemokuur ondergaan, maken ze grappen met elkaar. Weer om lucht te geven aan de situatie.
Ja.
Maar het zijn vaak mensen die het niet zo goed kennen, het onderwerp. Die hebben de moeite mee.
En die denken misschien, oh, dat kan echt niet.
Dat kan echt niet. Ja. Omdat dat voor mij, dat is wat me meestal opvalt.
Ja, dat is een beetje dat preutse ook. En ook als ik denk aan wat je toen straks zei, waar ik het echt helemaal mee eens ben, over dat het juist accepteren en omarmen dat we allemaal onze duistere kant hebben. En die mensen die jou dan een boze mail gaan sturen, even in dit voorbeeld, dat zijn
ontkennen,
dan mensen die dat ontkennen.
En dat, vind ik,
dat is erg.
Nu ga ik mezelf herhalen uit mijn laatste show, hoor. Alleen, ik wantrouw de mensen die doen alsof alles goed is.
Ja.
Dat valt me altijd op. De Bill Cosby, die schold niet op het podium. Dat was de meest clean comedian van Amerika. Die belde andere comedians op als ze scheldwoorden gebruikten en fuck op het podium. Mm. En dat is de man die allemaal vrouwen drogeert. Het zijn al die mensen, vroeger de priesters, leef rein, bla bla bla, en die stiekem aan kinderen zitten. Ja. Ik wantrouw het onderdrukken, juist die mensen die helemaal doen alsof die kant niet bestaat.
Nee, ja, dat bestaat natuurlijk ook. Dat
precies,
kan niet.
Nee, maar wat jij zegt, het is dat negeren. Dat vind ik zo. Ja. Dan denk ik alleen maar, negeer je in jezelf.
Nou ja, en plus inderdaad wat jij ook zegt. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Kijk, we hebben allemaal zo'n kant. En als je dat gaat onderdrukken, dan komt het op een hele sneaky...
It finds its way.
Ja, ja. En vaak of extremer of erger. En dat is eigenlijk nog veel erger dan...
Ja.
En dat vind ik ook wel grappig, want je zei net iets van... naar de pijn gaan. Zo zie ik dan jouw rol ook wel. Als je kijkt naar zwarte humor en zo. Is het dan ook niet... de vinger op de zere plek leggen.
Wat ik probeer... Ik vind het hartstikke leuk dat je het zegt. Heerlijke woorden. Ja. Ik ga het zeker gebruiken in de volgende podcast. Als quote. Maar wat ik probeer is... als ik ga schrijven, probeer ik altijd te kijken naar mijn eigen onvermogen. Je had vroeger een generatie cabaretiers die waren heel erg van de samenleving dit, de maatschappij dat.
Hmm.
Wat ook helemaal mag en goed is. Alleen ik probeer... vanuit mezelf te denken, wat deugt er niet aan mij? Wat klopt er niet aan mij? Dat ga ik uitspreken en dan ben ik van over... dan vermoed ik dat er minimaal 40% van de mensen in de zaal...
herkennen.
Dat ook hebben.
Ja, ja, gewoon herkenning.
Ja.
Ja. En dat is misschien waarom mensen het zo fijn vinden om te horen.
Ja, maar dus ik denk niet van... ik ga eens even bij iedereen de zere plek... ik ga mijn vinger erop leggen. Ik ga gewoon kijken, wat is allemaal zo weird aan mij? Waarin ben
dus
ik
jij super... gaat heel erg van binnen naar buiten eigenlijk.
Ja, waarin ben ik hypocriet? Deug ik niet? Kloppen mijn denkbeelden eigenlijk niet? Lieg ik mezelf voor?
Ja.
En dan probeer ik dat groot te trekken. En uiteindelijk zou ik ook zeker... wel zinnen zeggen jullie of wij. Dat ik probeer het wel naar een wij te trekken uiteindelijk. Anders wordt het ook wel heel narcistisch.
Ja, ja.
Van Pierre Bokma zei ooit, vond ik heel mooi... Als persoon op het podium. Je bent de connoisseur van je onvermogen.
Ja.
Dus dat is wat ik ook probeer.
Ja.
Grappig. Dus eigenlijk zijn en jouw shows en wat jij doet... dat is eigenlijk een weerspiegeling van de fase in het leven... waar jij doorheen gaat en de reflectie daarop vanuit jezelf.
Zeker, ja. Ja. Ja.
Super mooi.
Heel erg. Ook wel soms...
En kwetsbaar.
Ja, daar heb ik niet eens een moeite mee. Ik vind het lastig wat je zegt. Het gaat over een periode in je leven.
Mm-hmm.
Soms dan, als het over groeien, ben ik bang dat ik niet genoeg groei voor een nieuw programma.
Mm-hmm.
Omdat ik denk, kut, dan gaan we nu weer over deze... Het zijn bepaalde onderwerpen waar ik de hele tijd naartoe ga.
Ja.
Maar omdat die zijn nog niet afgerond. Want dat is nog steeds de fase in mijn leven.
Ja, die duren soms jaren.
Ja, maar ja, soms dan ben je... Dat is altijd de pre-angst bij het schrijven. Dan ben ik bang voor het publiek. Ja. Dat ze denken, oh god, hebben we hem weer over dit onderwerp.
Ja.
Ja.
Maar ja, tegelijkertijd... als het in jezelf een terugkerend thema is... is dat waarschijnlijk bij het publiek ook.
Dan
zijn dat zulke wezenlijke thema's...
Ja, dat is waar.
Die blijven terugkomen.
Ja.
Ja. Ja. Heel interessant dit. Om eens een keer over... Zeg maar, een grap is niet zomaar een grap. Het is niet het vertellen van een mop of zo natuurlijk. Het is gewoon... Er zit eigenlijk veel meer diepte.
Sommige grappen, hè. Ik bedoel, nogmaals, het is een glijmiddel. Ik heb punten die ik wil vertellen. En daaromheen maak ik grappen... zodat mensen het makkelijker accepteren en dat het
precies,
leuk is.
Een soort Trojaans paard.
Ja,
de grap
heel
is
erg.
Ja. Fietsje naar binnen.
Ja. Ja. En soms kan ik een grap ook gewoon schrijven... puur omdat ik denk, ik vind het een leuke grap. Er zit geen enkele betekenis achter.
Ja. Ja. Ja, het is. Ik denk dat het. Romy die had hier ook nog een vraag opgeschreven. Van zijn we met z'n allen niet een beetje preuts geworden? En dat inderdaad.
Ik vind van wel, namelijk.
Ja.
Dat vind ik echt. Ja.
Ja, dat gaat er veel over in comedy. Ik denk dat altijd het eerste is een verschil. Ik volg natuurlijk veel ook wat in Amerika gebeurt. Waar het veel heftiger is met cancel culture en de woke movement. En gewoon, in Nederland zijn we altijd gematigd. Dus dat de eerste. Ik vind het een beetje tweeledig. Wat ik de eerste fascinerend vind, is wat we moeten... Niks moeten, maar wat we kunnen beseffen... is dat dankzij social media bijvoorbeeld... zijn er heel veel groepen die hebben eindelijk een stem gekregen. Dus die hoor je nu opeens. Van, hey, dit vinden we niet oké. En dit vinden we niet fijn. Dus dat vind ik eigenlijk een hele...
Zeker nu, hè, in deze tijd, met corona.
Ja, maar ook met grappen is dat zo. Dat vind ik een hele goede ontwikkeling eigenlijk. Dus daar opeens kijkt iedereen op, hey, waar komt het allemaal vandaan? Ja, gewoon mensen hebben een stem. Het enige is, het betekent niet, omdat een bepaalde groep beledigd is, dat het ook onmiddellijk, dat is ook niet zo erg. Je hebt een recht om beledigd te zijn.
Ja.
Maar het is, je gaat de wereld niet door. Niet beledigd zijn.
Ja, ja, ja.
Dus dat is een beetje moeilijk. Naar hoe ver je er naartoe.
Maar dat bedoel ik misschien ook met preuts zijn. Dat het beledigt. Het worden beledigen. Beledigd worden, laat ik het zo zeggen. Dat mag dan niet meer.
Ja.
Terwijl ik vind dat een persoonlijk iets. Als stel, jij maakt nu een grapje over mij. En ik voel me beledigd. Dan zegt dat iets over mij.
Of over. Ja, dat hangt natuurlijk ook een beetje van mijn intentie af. Maar.
Ja, precies. Maar en dat is dan misschien weer de diepere laag waar Annemijn en ik in zitten. Dat, kijk, in feite, ik vergelijk het altijd met, stel je hebt je hand en dat is gewoon, hè, mijn hand is gewoon normaal en je gooit daar zout op, dan is er niet zo'n probleem.
Ja.
Als daar een wond zit en je gooit er zout op, dan doet het pijn. Maar is dan dus het zout het probleem of die wond? Dus stel jij maakt een grap.
Ik vind het een hele mooi vraagstuk. Ik denk wel dat je redelijk een lul bent als je zout in een wond gaat leggen. Dus in dat opzicht heb ik het ingewikkeld.
Ja, als je die intentie hebt. Ja. 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 Nou, het zegt misschien iets over beide partijen. Ik bedoel, degene die zout gaat strooien over een open wond. Ja, dan doe je dat wel bewust.
Ja.
Maar aan de andere kant, er zit al een wond. Dus er wordt al iets geraakt.
Ja. Kijk, waarbij voor mij de grens zit, is dat toneel is een immorele. Nee, is een amorele wereld. Dus dat vind ik soms moeilijk aan de ontwikkeling. Als je kijkt naar kunst, alles moet moreel juist zijn. Mm. Ik denk, nee, in het echte leven is het fijn als zoveel mogelijk moreel juist is. Juist op je scherm, op het toneel, moet het juist amoreel zijn. Ook soms niet moet, maar gewoon, ik hoef niet alleen happy endings. Ik wil juist
een beetje wringen.
Ja, en de naarheid zien.
Ja.
En dat is natuurlijk een beetje de discussie die momenteel wordt gevoerd. En wat leuk is, qua humor. Sorry dat ik zo van wil. dat iedereen denkt smaak te hebben qua humor. Het is een van de. Dat maakt ook zo'n leuke vorm. Het is een van de weinig. Als ik klassieke muziek hoor en ik vind die mooi, dan twijfel ik altijd aan mezelf. Dat ik denk, ik heb te veel verstand van klassieke muziek. Het is gewoon niet mijn ding. Maar humor, nooit. Als jij een zaal hoort lacht, waar jij niet moet lachen, denk je. Die mensen gek. Iedereen kent dat wel. Iedereen heeft een paar cappuccino's die ze totaal niet mogen. En voor de luisteraar, misschien ben ik het. En dan snap je niet waarom mensen. Terwijl je denkt, hoezo lachen mensen? Dit is helemaal niks. Want niemand zegt over zichzelf, ik heb geen humor.
Nee, klopt.
Iedereen denkt dat hij humor heeft.
Ja.
Dat is heel grappig. Dus daarom zijn mensen daar zo fel in en zo betrokken.
Het verbindt. Dat vind ik een hele mooie.
Ja, dat is heel grappig, toch? Daar denken mensen voor mij niet vaak over na. Maar dat is bij andere dingen, bij schilderijen denk je, het is niet mijn smaak. En dan leg je het bij je neer. Bij humor, het maak je onmiddellijk boos. Mij ook.
Ja.
Als ik een zauwer lach of iets ook die gewoon, dan snap ik het gewoon niet.
Dat snap ik wel. Ja, dat is. Ja. Ik moest ook denken aan uitspraken van Ricky Gervais.
Ja.
You find this offensive, I find it funny, and that's why I'm happier than you.
Ja, het is wel. Ja, god, het hangt. Hij typeert nu een soort persoon die overal beledigd over is. Ik volg een paar mensen op Twitter puur omdat die over alles woedend zijn. En daar kan ik me ook soms gewoon heel erg om verkneuken. Ik denk, wat een leven. Wat een leven is dit.
Heel boos.
God, het is niet mijn instelling. Ik ben in dat opzicht heel. Ik ben heel erg van jezelf verwennen. Maak je leven zo fucking leuk mogelijk.
Lekker Bourgondisch.
Ja.
Ja.
Ja, mooi.
Is er dan iets ooit, even los van werk of zo, wat je dan wel echt raakt, dat je denkt, waar humor eigenlijk geen medicijn voor is?
Ja, wanneer is het inderdaad niet op zijn plek? Humor.
Ja, goede vraag.
Volgens jou dan, hè? Want volgens anderen dat.
Ik weet niet of ik bij voorbaat durf te zeggen dat er nooit plek is voor humor. Het is gewoon alleen soms niet de beste optie. Dat gewoon, soms moet je gewoon in het moment zijn.
Je kan het gewoon het beste aanvoelen. Op elk moment, wanneer het wel of niet gepast is.
Ik ben ook gewoon heel emotioneel gemankeerd mens, zoals we allemaal. Maar ik heb dus ook de neiging niet alleen in verdriet om te denken, hier zit comedy in. Maar ik weet ook, toen ik nog een vriendin had, soms hadden we gewoon een heel mooi moment. Nou, dat kon echt maximaal 15 seconden duren. Daarna moest ik echt iets kuts gaan zeggen. Anders trok ik het moment gewoon niet van pure liefde of van pure mooiheid. Het is hartstikke slecht, maar daar werd ik ook gewoon een beetje ongemakkelijk van.
Ja, herkenbaar ook wel. Ja,
dat is wel herkenbaar, ja.
Ja, ja, dat je soms als je denkt, oké, nu heeft het al lang genoeg geduurd, kappen.
Ja.
Weet je, dat je zo'n moment dat je zei, jeetje, wat hou ik intens veel van je. En het moet ook wel, want je bent super lelijk. Ik moest iets laten zien
maar
komen.
Dit, er zijn zoveel mensen eigenlijk die dit doen. Ook heel vaak als je mensen een compliment geeft of je zegt iets liefs. Heel veel mensen kunnen een compliment niet tot zich nemen, ja, omdat ze dat ongemakkelijk vinden. En dan maken ze er dus een grap over of zo. Dus dat is ook wel weer een manier van humor. Dat mensen een soort van... Ergens vinden ze het fucking leuk om te horen dat ze een compliment krijgen, maar ze...
Ongemakkelijk.
Ja, doen het soort van wegbuivelen. Of hoe zeg je dat? Wijven.
Ja. En even over het preut zijn, want het is wel... Wat er lastig aan is. Mensen wanten... Het gaat, nou, laat me dat ook gezegd hebben. Het gaat niet over jou. Dat vind ik soms zo.
Ja.
De eerste, je maakt statements. Comedy is best wel veel generaliseren. Dat moet helemaal niet racistisch gebeuren of wat dan ook. Maar het maakt het leuk door te zeggen... Hey, ik probeer nu een stukje te schrijven... over dat wij mannen ons niet kunnen afdrogen. Dat is me nu... ik heb zelf twee kritiek gehad, ben eens een beetje gaan navragen. Dat blijkt een ding te zijn waar wij mannen totaal niet van bewust zijn. Dat wij na douchen gewoon ontmatig afdrogen.
Dus dat is wel echt.
Ja, zie je. En mannen weten het echt. Ik heb elke vriend die weet niet waar ik het over heb. Terwijl elke vrouw aan wie ik het vraag zegt, dit klopt zo hard.
Ja, je kan het beter aan vrouwen vragen.
Nee, daarom. Maar ook, ik vind het ook leuk dat wij mannen dat niet doorhebben. Ja. Maar dus dan is het leuk om op poem te zeggen, wij mannen kunnen niet afdrogen. Dat betekent niet... Tuurlijk is er een 10% die dat wel hartstikke goed doet.
Ja.
Dus de eerste, je generaliseert.
Ja.
En daarnaast, en dit is natuurlijk gewoon iets lolligs, maar het kan ook bij zwaardere statements zijn. Mensen betrekken het ook op zichzelf. Terwijl het gaat niet over jou.
Ja.
Het gaat over een groep. Betrek alles niet zo op je fucking zelf.
Ja.
Dat denk ik wel regelmatig.
Nee, maar dat is wel wat ik bedoelde met het zout en de wond. Ja. Dat zout, dat is er gewoon, zeg maar. Dat wordt gestrooid. Maar ja, het is aan jou of je ermee identificeert. Zeg maar, dat
exact,
je denkt,
als ik
dit gaat over mij.
Kanker krijg ik dan en ja, bla bla bla. En mijn oma met kanker. Ja, maar het ging niet over jouw oma.
Nee.
Het ging, als ik spreek me aan als ik letterlijk zeg... de oma van Annelies, die verdient kanker. Ja, dan is een boze mail zeer terecht. Ja. Maar voor de rest, het gaat niet over jou.
Nee.
Mensen voelen zich zo snel...
aangevallen.
Ja, maar dat zegt dus alles over die mensen en over de onzekerheden ook. En als we het dan ook hebben over die zelfhulpboeken inderdaad. Het zijn inderdaad de mensen die veel met hun onzekerheden bezig zijn. Die soms die triggers sterker voelen.
Ja.
Ja.
Ja, dat is wel zo, ja.
Ik onderbrak je volgens mij. Je wilde ergens anders
naartoe. Nee, niet meer eigenlijk.
Laat maar.
Nee. Echt helemaal kut.
Nee, maar want wat we ook nog even... als we het meer op wetenschappelijk vlak trekken.
Ja.
Humor heeft natuurlijk ook effect op je hersenen, om het zo te zeggen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Wat een hele open vraag dit.
Ja.
Voor mij, het maakt het endorfine, spreekt het goed uit? Endorfine maakt het aan.
En endorfine? Gelukshormoon?
Ja.
Doe je dat? Ja.
Lachen. Het is gewoon, het is lachen. Het is voor mij bewezen dat het hartstikke gezond is om 5 keer op een dag te lachen. Oh ja, ach, leuk dit. Ik denk 1 keer in dezelfde tijd na over een verhaal wat ik ooit heb gelezen. Dat krijg ik niet meer uit mijn hoofd. Dat is, je hebt van die slechte Engelse kranten die altijd van die gestoorde verhalen hebben op pagina 4. Er was een vrouw, dus een vrouw in Engeland. En die sinds haar 20ste lacht ze niet meer. Waarom? Een lach geeft rimpels. Dus ze heeft zichzelf aangeleerd om niet meer te lachen. Mm. Maar gewoon echt, er is niks meer. Altijd volledig strak kijkend. Mm. En ik zat het verhaal te lezen. Er stond natuurlijk een foto bij. En die vrouw die was 50 en zag er inderdaad uit als 40.
Oh.
Maar ik dacht, dit is het allertreurigste leven wat ik ken.
Ja.
Ik ken geen, dan kan je er 10 jaar jonger uitzien. Ik ken niemand treuriger dan jij.
Ja.
Met dat strakke gezicht.
Ja.
Je hele leven doorgaan. Van binnen een soort... Dat vond ik het meest treurige leven.
Nou, en dan komt het er dus ook niet uit. Dus er is onderzoek naar gedaan. Dat stel je bent down. En kijk, ik ben er niet, pleit er niet voor om dingen te faken. Maar in sommige gevallen is het wel fake it till you make it. In de zin van, is dus psychologisch onderzoek gedaan. Dat als je dus heel kut voelt. En je gaat glimlachen. Dan denkt je brein dus, ik heb een reden om gelukkig te zijn, waardoor je gelukkiger wordt.
Ja, maar dat is, ik vind lachen, het is het allerleukste. Een lachkick is al helemaal, wat je helaas te weinig... Het is helemaal dat je een bepaald drugs hebt, waardoor je echt altijd per se een lachkick zou krijgen. Maar het is toch niet lekker dan met vrienden uit eten zijn in een restaurant. En dat je zo ook expres wat te hard lacht. Zo wat later op de avond zo gewoon over elkaar heen gaat qua lach. Ja. Ook om het restaurant te laten weten. Kijk, onze is genieten. Nou, er is toch niks lekkerder dan dat.
Ja. Oh, dat mis ik trouwens wel echt.
Ja, wow. Ik weet dat ik ook.
Even nu het hier toch over hebben, ja. Random vraag. Maar zijn jouw vrienden ook grappig? Kunnen ze ook grapjes maken? Of ben je altijd toch de rol van...
Oh, nee. Ik vind ze hartstikke grappig.
Goed zo.
Want daarom ga ik ook met ze om. Nee, ik hoef helemaal niet... Ik ben wel competitief genoeg om te denken dat ik het grappigste moet... We knallen over elkaar heen, dat is het. We zijn de hele tijd over elkaar heen aan het knallen.
Maar dat is ook leuk.
Dat is
hou je het lekker in stand.
Ja, en hard, hele harde humor.
Ja, oh, love it.
Mogen we een keer...
Ja, mogen we een keer mee?
Zeker, ja. Nee, één iemand. En jullie moeten erom vechten.
Oké. Okay. Till death.
Ja, zo ben ik.
Ding, ding, ding.
Hey, en waar ik ook wel benieuwd naar ben, die vraag kwam nu net bij me op. Er zijn natuurlijk, in de generatie 18 tot en met 25 op dit moment, ongelooflijk veel jongeren die lopen met depressie, burn-out klachten, overspannenheid, ga zo maar door.
Ja.
Wat, volgens mij was het laatst toch op NOS, zeker nu in COVID times. Wat natuurlijk echt verschrikkelijk is, want wat kunnen we daaraan doen? Maar wat zou jouw advies zijn, weet je, tegen deze mensen vanuit jouw perspectief om het leven wat luchtiger te maken?
Ja, wel, dat vind ik wel een hele moeilijke vraag. Omdat ik de eerste, ik natuurlijk daar niet voor ben opgeleid. Maar het enige wat ik kan zeggen is voor mij, hoe we het gesprek begonnen, is weet dat je niet alleen bent. Iedereen is down. Iedereen, ik ben een fucking gelukkig mens. Ik ben altijd heel erg optimistisch. Ik ben ook downer dan normaal. Of laat ik zo zeggen, mijn lontje is korter. Ik merk oprecht, ik zie meer verkeersruzies. Overal waar ik fiets, in de supermarkt, mensen zijn wat geïrriteerder. Dus weet gewoon, als je een beetje depri bent, je bent eigenlijk lekker bezig. Want iedereen is gewoon een beetje fucking depri.
Ja.
Dat zou ik willen zeggen. En voor de rest is mijn advies, maar ik geloof ook wel, misschien moet je een beetje, ik heb ook een maat die is gewoon wat depressiever aangelegd, dus blijkbaar heb ik dat gewoon minder, maar verwen jezelf. Ik vind mensen daar eigenlijk slecht in.
Ja.
Ik vind mensen altijd zo zelfkastijdend. Ook bijvoorbeeld in mijn vak is schrijven vaak een zware periode. Dan ben je heel erg aan het beuken op zijn computer, aan het nadenken, diep aan het graven. En dan ken ik heel erg mensen die zeggen, oké, ik schrijf vanaf 8 uur 's ochtends tot 12 uur strak. En dan lunch, spartaan, allemaal zo spartaans. Terwijl ik ben dus heel erg, als ik moet schrijven, verwen ik mezelf de hele dag. Dan neem ik een massage, ga ik naar museum, ga ik lekker sporten, bestel ik lekker eten. Ik zorg juist alleen maar dat schrijven associeer met iets leuks.
Ja.
En ik weet natuurlijk, dit is ook allemaal een privilege dat ik het financieel dat kan doen. Maar probeer in welke mogelijkheid je ook hebt, verwen jezelf.
Om er iets leuks van te maken.
Ik ben heel slecht in, ik moet dit hebben gedaan en dan mag ik een beloningetje. Ik zou zeggen, beloon jezelf all the fucking time. Ja, joh. Ik heb wel eens dat ik een hele drukke periode heb en ontdek een nieuwe serie die ik geweldig vind. En dan moet ik eigenlijk gaan slapen. Laat ik zo zeggen, slaap is heel belangrijk, de slaap. Maar dan heb ik wel eens dat ik gewoon meer kijk. Waar ik een hekel aan heb, of ik heel een dom idee vind, is de mensen die spijt hebben. Spijt van die nacht maar 3 uur. Wees nou blij dat je weer eindelijk een serie hebt gevonden die je wilde bingen. Hoe vaak gebeurt je dat nou? Dat je gewoon niet kan weg. Wees blij met dat moment dat je zelf hebt gegeven.
Ja.
Dat vind ik zo zonde. Dan heb je jezelf dat moment gegeven en dan ga je de dagen daarna zo spijt hebben dat je het hebt gedaan.
En mensen zijn streng voor zichzelf.
Ja, precies. All the way. Ja. Dus dat bedoel ik. Wees niet streng. Doe het dan gewoon all the way. Heb geen spijt.
Ja. Want
McDonald's bestellen 's avonds en
dan
spijt
daarna
hebben.
Voelen.
Ja, als je dat gewoon fucking chill bent.
Dat is gewoon, dat is zo fucking zonde.
Ja. Nou, helemaal eens. En ik denk ook dat mensen leggen de lat zo hoog voor zichzelf. Ze moeten zoveel, weet je wel. Terwijl, wat vind je nou eigenlijk echt zelf heel leuk om te doen? En ga dat dan vooral doen. Want ja, inderdaad, wat je zegt, we zitten allemaal in een tijd die ons allemaal raakt. En dat verbindt
maar ik denk, hoe meer ik praat, hoe meer ik denk, ik moet er zelf een boek gaan beginnen. Nee, zeker niet.
Nou ja.
Nee.
Nee, maar ik denk, kijk, over zelfhulpboeken gesproken. Kijk, ondanks dat je anti bent, is dat wat je op het podium doet, is een tegenreactie daarop. Zeg maar op alles. Dus als jij vindt dat er meer humor in het leven moet zijn, als, ik noem even wat heel zwart-wit, een tegenreactie op alle serieuze en mensen moeten het... Dit is in feite natuurlijk ook gewoon een onderdeel van hetzelfde systeem. Dus in die zin,
zeker,
ontkom je er ook niet aan. Als iemand dit zou zien als, oh ja, dan ga ik mijn leven zo leven.
Oh, maar ik luister heel veel podcasts. Ja. En ik pluk daar zinnetjes uit waar ik wat aan heb. Dus nogmaals, groei. Maar het is mijn zelfhulpboek is de waarheid in pacht hebben. Waar ik me tegen verzet.
Ja, precies.
Opdrachten doen.
Ja.
De 8 punten naar een gelukkig leven. Ja. Fuck off. Werk gewoon voor jezelf. Maar dat is wat we het over hadden. Van alle feedback die je krijgt in het leven, besef dat waar het vandaan komt en pluk er lekker dingetjes van.
En plus, hè, mensen die komen naar jouw show of die kijken online naar jou omdat ze dat leuk vinden. En als het komt vanuit de energie dat je
het moet.
Iets moet, dan komt het eigenlijk
niemand
een
gaat naar comedy
energie.
Omdat het moet.
Ja.
Dat is niet.
Ja, je hebt soms CKV mensen, maar dat
wat?
CKV, die moeten dan voor school.
Oh ja.
Ja, maar die zullen
dus ook blij zijn dat ze mij hebben in plaats van een moeilijk stuk van Toneelgroep Amsterdam.
Ja, dat denk ik ook. Oh god, ja.
Oh ja, CKV, wow, way back.
Ja. Nee, maar doorgaans, humor werkt ook niet als het moet. Als het geforceerd is, dat is ook, het is heel...
Forceren werkt überhaupt niet.
Nee, precies, maar met andere aspecten kom je daar nog wel mee weg. En met persoonlijke ontwikkeling, als je echt lekker ergens je tanden in zet, dan lijkt het heel wat. Maar met humor gaat dat niet. Je kan niet jezelf forceren om te...
Zoiets natuurlijks eigenlijk.
Ja. Ik zat te denken aan het woord ongedwongen. Ja. Dat is het.
Ja.
Nou,
ik was nog even benieuwd.
Oh ja.
De laatste tegenslag die jij hebt ervaren.
Hmm. Wanneer dat was, wat het was. Ja. Corona is een tegenslag. Vind ik moeilijk. Wat, ja, in naar welke grootte kijk je? In principe...
Zoals jij hem ervaart. Dus dat kan heel klein.
Ja. Ja, dus ik ben dus zo optimistisch dat ik bedoel, de doden die ik heb meegemaakt zijn alweer een tijd lang geleden. Er zijn wat relaties uitgegaan, maar eigenlijk, dat is eigenlijk ook allemaal heel goed geworden.
Ja, nou ja, het is wel grappig, want wij hebben het laatste hier een aflevering over opgenomen en wij ervaren niet echt een tegenslag.
Nee.
Dus,
soms hou je iets niet binnen wat je graag binnen had gehaald. Een opdracht, een ding had je in werk beter gedaan.
Ja.
Maar, en dat is dus perspectief ook wel. Hè? Want er zijn natuurlijk ook mensen, als iets niet lukt, dat ze dat echt zien als een tegenslag en daar helemaal in gaan zitten. Terwijl misschien komt er dan weer iets voorbij wat je anders misschien niet van tevoren had bedacht of whatever het is. Snap je wat ik bedoel? Ja.
Maar hoe is dat voor jou? Kijk, wij denken dan op een soort van... alsof de universe met ons is. Hoe ga jij met zoiets om? Dat als zoiets niet doorgaat, denk je dan kut en je verwent jezelf en je gaat weer door? Of
dat gewoon iets nieuws vinden. Ik denk inderdaad niet dat het universum mij in stand houdt.
Ik denk ook wel de hele wereld behalve jou.
Ja, dat denk ik ook. Ja, precies. En kijk zo goed het mij loopt. Dus in principe kan je beter mijn kant kiezen. Ik denk ook gewoon dat ik fucking veel geluk heb.
Ja.
Meen ik echt. Ik denk echt dat... ik ben vorige week van de trap gevallen. En ik kan het niet zien, want dan hebben we MeToo. Maar mijn hele bil is blauw.
Oh.
Ik ben echt keihard bloedspoot uit mijn knie. Maar ik ben eigenlijk nog zo... Dat ik het heb overleefd is zo'n godswonder. En dat ik niks heb gebroken.
Mm.
Dat ik eigenlijk denk, jeetje, ik heb alleen maar tering veel geluk de hele tijd.
Ja.
Ik vind dat zeker... Ik haat mensen die denken dat het hun eigen verdienst is. Of dat je het kan afdwingen. Geloof ik allemaal niet in. Ik heb gewoon... Heel veel geluk. Ik vind ook niet dat het mij toekomt. Laat dat duidelijk. Ik denk de hele tijd dat dit geleende tijd is.
Dus ooit komt...
De val. Dat klinkt heel donker. Ik ben altijd wachtende op de val. Dat ik denk, dit moet snel weer iemand doodgaan. Want dit is allemaal veel te goed.
De balans is... En is dat dan ook een echte angst? Of is dat meer iets dat je denkt, dit kan niet altijd goed gaan? Of zijn er ook echte angsten in jou?
Nou ja, ik ben wel... Ik zie mensen altijd wel doodgaan in mijn omgeving. Dood is wel een ding wat me heel erg omringt. Maar dat klinkt ook allemaal nu heel donker en zwaar. Maar voor mij is dat iets heel normaals van het leven. Maar ik ben er wel altijd mee. Ik fantaseer vaak over de begrafenissen van mijn vrienden. Wat heel luguber klinkt.
Oh, maar ik herken dat ook wel.
Oh, godzijdank. Maar het is ook heel megalomaan. Want ik fantaseer ook vaak wat voor geweldige speeches ik hou.
Ja, dat!
Wat zo erg is. Zij dood, maar kijk mij eens de aandacht pakken. Het is echt afschuwelijk. Ik ben ook gewoon echt een heel egocentrisch megalomaan
mens. Nou, maar ik weet nog als kind, dan dacht ik bijvoorbeeld ook wel eens na over mijn eigen dood. Was ik echt best wel jong en hoe verdrietig iedereen was. Dat is ook heel erg.
Ja, ik heb dat ook wel
gedacht. Ja, oh nee, maar ik dacht
helemaal
heel erg
in dat verdriet zo zowel van oh,
oh ja. Ik denk nu in coronatijd heel vaak, nou, ik moet niet nu doodgaan, want er kunnen maar 30 mensen. Terwijl ik wil massa's. ik wil een Pim Fortuyn-achtige bloemen op de auto gooien, de massa. Dat kan nu allemaal niet.
Ja.
En nou, dit is zo, ik weet niet of jullie wel eens hebben gehad over rouw.
Wat nog niet. Staat op onze planning.
Waar ik eigenlijk mensen nooit over hoor, waar ik heel graag iets over wil schrijven. Is dat rouw ook best verslavend is. De tijd na, als iemand is overleden, het is ook best lekker. En ik bedoel, je hebt het intense verdriet dat iemand dood is, maar het leven wordt heel helder. Het lijkt zelfs in de lucht, het voelt, iedereen accepteert alles van je.
Mm-hmm.
Je kan de grootste klootzak, je kan alles afzeggen. Als je gewoon zegt, ik heb geen zin, boom. Oh, oké, is goed.
Mm-hmm.
Dat is super fijn. Je bent eerlijker naar jezelf toe. Omdat je denkt, hier wil ik tijd aan besteden, hier niet. Je tijd wordt op een of andere manier kostbaarder.
Mm.
Dat heb ik nu 2 keer echt goed meegemaakt. Gewoon groot rouw, mijn beste vriend en mijn vader. En dat ik ook stiekem die tijd heel fijn vond.
Ja.
En dat iets verslavend heeft.
Ja, ik denk dat dat komt omdat het dan alles relatief wordt. Dat ineens de enige...
En je weet wat er wel toe doet.
Ja, dat bedoel ik. Ja. Ja. Dus dat al het andere valt weg. En je staat jezelf toe om bepaalde dingen te zeggen en keuzes te maken.
Ja,
en anderen ook.
En mensen
zijn. Ja, en hoe mooi is dat eigenlijk?
En dat mag echt nooit, dat is raar om te zeggen, weet je. Want dit is natuurlijk ook gewoon intens verdrietig. Maar het heeft ook iets heel erg fijns.
Maar eigenlijk is het een soort van hele diepe verbinding en compassie met jezelf, maar anderen ook met jou.
Ja, en met het leven.
Met het leven,
ik heb echt inderdaad de lucht, wat ik me van kan herinneren, want het is nu echt wel een tijd geleden, de lucht is ook zuiverder of zo.
Ja, ik herken het wel hoor. Ja, dat is gewoon een andere energie of zo. Je voelt het gewoon dat het anders aanvoelt.
Ja.
Ja.
En over tegenslagen, ik moet wel even denken bij deze kanttekening. Dat ik ben geestelijk redelijk sterk met tegenslagen, maar fysiek niet. Ik ben fysiek echt een fucking mietje. Als ik breek iets of ik heb een ontstoken knie, dan ik ben niet te hakken. Dat ik blijk vuilbaar te zijn, dat trek ik blijkbaar niet. Dat ben ik zo. Ik heb zoveel mensen die gewoon hartstikke goed en makkelijk. Maar ah joh, een paar weken pijn. Terwijl ik ben echt. Ja, dat is echt gênant. Gênant hoe erg.
Maar je zit er best goed bij als je net op je bil met een blauwe.
Als ik echt iets had gehad, dan was ik echt. Ach, wat vind ik mezelf zielig. Ja, ik moet niet doen.
Help mij.
Ja, maar dan vind ik het leven ook onmiddellijk afschuwelijk. Dat ik gewoon niet wendbaar genoeg ben en zo.
Oh ja. Ja, ja, ja.
En ik denk dat ik. We hadden voor mij over mindset, weet je, bij je zou tegenslagen. Ik heb één eigen filosofie bedacht. Hoe ik in het leven sta. Ik vind mezelf super goor nu. Ik ben gewoon, dit is jullie werk. Ik zit hier een uur en ik ben langzaam helemaal omgeturnd tot een soort guru. Dat is gewoon, dat hebben jullie voor gezorgd. Jullie energie.
We gaan deze op het tegeltje zetten.
Ja, dus heel goed.
Komt.
Want mensen, je hebt heel veel mensen die kijken veel naar het verleden. Weet je, nostalgie, wat ik een hele lelijke emotie vind. Van vroeger was alles beter. Mm. Ten eerste, het is helemaal niet waar en je kan niet terug naar vroeger.
Mm-hmm.
Je hebt heel erg de stroming van mindfulness in het nu. Wat ik heel vermoeiend vind, dat je moet constant in het nu zitten. En, ja, vind ik doodvermoeiend. Ik ben dus een groot pleiter van voorpret, van later.
Ja.
Ik ben heel erg toekomstgericht. Wat ik doe, ik plan allemaal leuke dingen in. Ik heb vandaag weer, terwijl ik vermoed dat het dan nog dicht is, kaartjes gekocht voor WeFall met het Metropoolorkest. En dan ben ik me maanden aan het verheugen. En dan valt dat ding vaak tegen, want in die maanden wordt dat ding veel te groot. Maar dan heb ik voor 1 uur teleurstelling, heb ik maanden plezier gehad.
Ja.
Dat is de allerbeste investering. Mindful later noem ik het. dus dat is volgens mij, ik geloof daar heel erg voorpret. Verheug je constant op dingen.
Ja,
ik verheug.
Maar dat is wel een gevoel in het nu.
dat ik heb plezier in het nu.
Ja.
Maar ik ben niet bezig van, oké, geniet nu van dit interview, Peter.
Ja, precies.
Nee, ik dacht, leuk, ik heb zin om die dames te ontmoeten. Daarna, ik heb bedacht, ik ga aan het eind van de middag ga ik rennen. Ja. En daarna ga ik hartstikke lekker eten of van rijst bestellen.
Ja.
Dus daar zit...
Maar die voorpret, dat, ja, ik heb dat ook altijd heel erg. Ik kan daar enorm van genieten. En ik denk dat als je die speelsheid er ook in houdt, het is zo belangrijk. Want dan blijf je ook echt genieten van het leven. En dan blijf je ook, denk ik, creatief. Als je blijft nadenken over wat je wilt, toch?
Ja.
Dat is een heel belangrijk onderdeel van creatief willen en kunnen zijn.
Ja. Ja.
Maar het kan lelijk zijn, maar ik zit dus eigenlijk nooit in momenten. Daar ben ik niet zo goed in.
Dus nu ben jij met je hoofd bij Rijssel?
Nou, ik ben bijna wel altijd dat ik me ergens... Dat als ik de film start, die ik altijd met veel secuur heb uitgezocht... al nadenk ik, wat gaat de volgende worden?
Ja. Dus,
dat ook.
Maar wat ik wel heel mooi vind, is dat jij... dat gewoon accepteert en dat omarmt en daarvan kan genieten. En dan is het chill. Zeg maar, als ik naar mezelf kijk, ik leef ook heel vaak in de toekomst.
Mm-hmm.
Maar, en misschien komt dat, daar ga ik even over nadenken, maar misschien komt dat omdat ik het dan van mezelf afkeur. Dat ik denk, nee, maar ik moet in het nu. En dat dus een conflict geeft.
Ja, maar dan hebben we de spijt. Ik geloof dus niet in spijt.
Ja.
Neem jezelf niet alles kwalijk.
Ja.
Erken je gebreken en leef mee. Ik vind weekendplannen het leukst. Oh, dan ga ik dat doen en dat doen. Met die vrienden ga ik eten, tennissen. En dan vaak op, laten we zeggen zondagochtend... ben ik eigenlijk alweer bezig met het volgende weekend.
Ja.
Het allermooiste zijn als ik ook nog even die zondag volneem. Hey, maar ja, je kan niet alles hebben.
Nee.
En ik heb plezier, dus fuck dat.
Ja, dat is het belangrijkste, toch?
Mooie woorden.
Zeker.
Toch?
Mooie laatste woorden. Mooi. Fuck dat. Dit was een diepzinnig gesprek.
Nou ja, volgens mij zijn we wel rond.
Ja, superleuk. Thanks dat je wilde komen.
Alsjeblieft.
Ja, superleuk gesprek geworden. Heel leuk.
Ik hoop het.
Ja,
ik ben benieuwd wat jullie luisteraars vinden.
Ja, jongens, laat het zeker even weten.
Ja. Vooral als jullie boos zijn. Stuur die mails, hartstikke leuk. Ja.
Daar hebben we echt heel veel zin in.
Volgende week 100 e-mails in mijn box. Nee, grapje.
Wij sturen ze ook gewoon door. De boze.
Ja, precies. Nou, voor meer info over jou, Peter, kun je naar de website van Peter gaan. www.peterpannenkoek.nl. Of je gaat naar zijn Instagram of Twitter, @peterpannenkoek. En we zetten dat sowieso in de linkjes in de show notes. Daarnaast staat Later Was Alles Beter nu op Netflix.
Ja.
Een tijdje toch?
Videoland.
En Videoland, ja. Wow. Dus als je die nog niet
en Zacht
hebt
van
gezien...
Binnen staat ook nog ergens, maar ik vind mijn tweede show beter. Dus okay. Die zou ik eerder aanraden.
Top. Kijk. En nog even, als we het hebben over voorpret, even oudejaar afwachten.
Ja, oudejaars.
Echt leuk.
Super.
Heel spannend.
Ja, we zijn benieuwd. We gaan kijken.
Ik ben zelf ook heel benieuwd wat ik ga maken.
Ja. Nou ja, genoeg tijd nog om inspiratie op te doen.
Precies. Nou guys, dat was de eerste aflevering van seizoen 3. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Laat ons... wat wilde ik zeggen? Oh ja, even sterretjes geven alsjeblieft. Daar zijn we altijd heel erg blij mee. Reviews ook. En?
Petje af.
Ja,
even petje.af/brandstof. Kunnen mensen...
Peter kijkt,
wat is dit? Kunnen mensen een eurotje in ons petje doen?
Ja, voor financial support.
Ik kan het alle luisteraars aanraden. Ik zie hoe ze erbij zitten en dat is niet goed. Het is een verslonst.
Heel onverzorgd.
Dakloos zou nog een compliment zijn. Zo zien ze eruit. Het is totale armoede. Ik weet niet eens of ik in de microfoon praat. Het is een soort blikje met 3 draadjes eraan naar 2 andere blikjes. Dus geef deze vrouw alsjeblieft geld.
Ja, alsjeblieft.
Want anders zouden ze de prostitutie ingaan, maar sekswerk is momenteel ook verboden. Dus alsjeblieft, doe het zo.
Dan wordt het al
en zo goed zien we
meer.
Er ook niet uit.
Nee. Oké, guys. Nou, tot de volgende keer.
Later.
Doei.